Broeders en zusters, goede avond allemaal. Fijn elkaar om elkaar weer te ontmoeten deze avond en het woord van God te openen. En dat wil ik vanavond doen in de tweede Petrusbrief. Een van de laatste keren dat ik hier op zondag althans sprak was alweer een tijd geleden. En toen heb ik iets gedeeld over de eerste Petrusbrief. Waar we met name hebben nagedacht over het lijden, wat het deel kan zijn van degene die de Heer Jezus volgen. En we hebben toen tegen elkaar gezegd, dat is misschien wel dichterbij dan de meeste van ons vermoeden. De meeste mensen denken dat de druk een beetje van de ketel af is, nu alle maatregelen voorbij zijn, maar ik denk dat als je dat denkt, dat je je vergist, maar dat er nogal meer gaat komen. Maar goed, daar ga ik vanavond maar niet te veel over zeggen. We gaan naar de tweede Petrusbrief. En ging het in de eerste Petrusbrief veel meer over het lijden, wat het gevolg is van het volgen van de Heer Jezus. In de tweede Petrusbrief gaat het over de opkomst van dwaalleraars en van dwaling. Nou, jullie zijn een Maranatha-kring. En in die tweede brief komt ook het profetische woord aan de orde. En in dat kader wordt er ook gesproken over de tekenen van de tijd en dan wel heel bijzonder de opkomst van dwaalleraars en dwalingen. En daar gaat de tweede Petrusbrief over en dan vooral, hoe blijf je daar nou in staan? En ik denk dat we dat allemaal graag willen weten, toch? We willen volharden tot het einde, we willen rechtop blijven staan en niet ons mee laten slepen door allerlei wind van leer. Nou, we lezen uit 2 Petrus 1, de eerste 15 verzen. En ja, dat zijn geweldige verzen waar ik heel veel over zou kunnen zeggen. En ik ga proberen om de hoofdpunten daaruit te halen. En de vraag waar we over nadenken deze avond, dat is een beetje een merkwaardige. De vraag is, wat voeg jij toe aan je geloof? Nou, ik zie sommigen de wenkbrauwen al fronsen. Hoe kan je dat nou in zo'n degelijk gezelschap als Ermelo zeggen? Wat voeg je toe aan je geloof? Hoe kan je die vraag nou in het midden leggen? Want ja, wij hebben niks toe te voegen. Nou ja, blijf even zitten. We gaan er even naar kijken. Want als je goed meeleest, dan zou je ontdekken dat Petrus daar wel over schrijft. En wat dat dan betekent, dat hoop ik duidelijk te gaan maken. Vers 1. Ik heb je genoeg tijd gegeven, hè, om naar 2 Petrus 1 te bladeren. Vers 1. Daar staat Simeon of Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen, dat is een hele mooie zin vind ik dat, die een even kostbaar, je kan ook vertalen met waardevol, geloof ontvangen hebben als wij. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dat kan je ook vertalen met vermenigvuldigd worden. Door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat met als doel u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. En aan de deugd kennis en aan de kennis zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Daar staat in het Grieks, die is bijziend. Die ziet alleen de dingen die in zijn directe omgeving plaatsvinden. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom Broeders, inbegrepen de zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Dat is wat? Dat is een bijzondere waarheid. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, in het lichaam, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk gemaakt heeft. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover deze gedeelten. Nou, de tweede Petrusbrief, ik zei het al. Daar gaat het vooral over de opkomst van dwaling en dwaalleraars. En hoe blijf je te midden van dwaalleraars en dwalingen staande? Nou, Petrus die is heel praktisch, daar hou ik altijd wel van. Die zegt, nou, dan moet je kwaliteit toevoegen aan je geloofsleven. Geestelijke kwaliteit, wel te verstaan. Nou, wat betekent dat dan, hè? Toevoegen. En ik zei net al, misschien denk je, heb ik wel wat toe te voegen? Wie ben ik? En hier op de Veluwe hebben jullie natuurlijk allemaal hele kleine gedachten van jezelf. En zeg je, ja, wij hebben eigenlijk niet zoveel toe te voegen, Jacques. Nou, blijf even luisteren, want ik denk toch dat dit iets is wat jullie ook heel veel te zeggen heeft. Toevoegen, toevoegingen. Ik moest denken in de voorbereiding, en dat zal sommigen van jullie wel aanspreken, anderen misschien minder, aan toevoegingen die gedaan worden aan ons voedsel. Nou, mijn vrouw die is nogal niet op de E-nummers, maar vooral tegen de E-nummers, hè. E621, ik ken ze inmiddels ook een beetje uit mijn hoofd allemaal. En ze bekijkt altijd de pakjes en de zakjes, hè, wat zit er allemaal in. Want heel veel producten, daar worden bepaalde ingrediënten aan toegevoegd. En die toevoegingen noemen we dan met een moeilijk woord de additieven. Nou, voor sommigen is dat heel bekend terrein. En ervan uitgaande dat er positieve ingrediënten worden toegevoegd, hè, daar gaan we even vanuit. Dan wordt dat product uiteindelijk door die toevoegingen, dat is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen, wordt dat product verbeterd. Dat is het doel van die toevoeger. Dat product moet verbeterd worden. En ik ben daar wat mijn eigen in gaan verdiepen afgelopen week. He, die toevoegingen die versterken bijvoorbeeld de smaak. Of ze versterken de geur. Of ze versterken de kleur. Of het product is langer houdbaar. Nou, dat moet je eens even toepassen op je geestelijk leven. Dat is toch fantastisch, hè? Dat we vanavond met elkaar bezig zijn om de geestelijke kleur in ons leven te versterken. Om de geur te versterken. Om de houdbaarheidsdatum te verhogen. Nou ja, we hebben eeuwig leven natuurlijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is eigenlijk heel positief, die toevoegingen aan een product, ervan uitgaande dat het positieve toevoegingen zijn, die verbeteren het product hier op aarde. Maar vanavond, 2 Petrus 1, hebben we het over toevoegingen die ons geestelijk leven optimaliseren. En wat is uiteindelijk het einddoel van die toevoegingen? Nou, dat product completer wordt, aantrekkelijker wordt, beter wordt. Ik geloof dat ook het doel is van jou en mijn leven hier op aarde. Het leven begint ergens. Ja, ik bedoel niet het moment dat u geboren werd uit de buik van uw moeder vandaan, maar toen je tot geloof en wedergeboorte kwam. Toen is het leven begonnen. En daar spreekt Petrus over in de eerste Petrusbrief. Dat kan je allemaal nalezen in het eerste hoofdstuk. Daar gaat het over de wedergeboorte. Als pasgeboren kinderen, baby's, verlang. Nou ja, je kent het wel. Maar ja, het moet natuurlijk niet blijven steken bij die geboorte. Er moet een bepaalde ontwikkeling zijn. een groei naar de volwassenheid. Nou, en dit is wat Petrus onderwijst in die tweede Petrusbrief. Aan het begin althans. Nou, nu kan je dit gedeelte opdelen, opsplitsen in drie stukjes. Je zou kunnen zeggen, die eerste twee versen, dat is de kennismaking en de begroeting. En dat is al heel mooi. Het tweede gedeelte, dat is vers 3 tot en met 11, dat is de eigenlijke boodschap die Petrus over wil dragen. En het laatste gedeelte, dat is het motief. Waarom schrijft hij nou die brief? Nou, kan je allemaal onthouden vanavond. Een kennismaking, de eigenlijke boodschap en het motief van zijn schrijven. Ik ga beginnen met de eerste en de laatste. En dan kom ik pas uit bij die boodschap. Heel bewust in die volgorde. Dus eerst de kop, dan de staart. Eerst het begin, dan het slot. En dan kom ik tot de climax. Nou, de opening is al heel mooi van Simeon of Simon Petrus. Dat zijn twee namen. De naam Simon kreeg hij van zijn ouders. En de naam Petrus of Kefas kreeg hij van de Heer Jezus. Dan heb je ook zo'n oude naam en een nieuwe naam. Nou, ze zijn allebei van betekenis hoor, want Petrus betekent rotssteen of steenrots. Maar Simon is ook een mooie heeft ook een mooie betekenis. Dat betekent zoveel als God heeft gehoord. En het is deze Petrus die de brief schrijft. Nou, nu zou je zeggen, Jacques, ga maar direct door naar die toevoegingen. Daar ben ik eigenlijk wel naar in geïnteresseerd. Ja, maar het is toch wel mooi dat precies deze man deze brief schrijft. Want we leerden hem natuurlijk kennen als een visser van vissen. En ook als een, iemand met een karakter, hè? Met een persoonlijkheid, met een sterke wil. Een beetje wispelturig soms. Soms moest hij bidden en lag hij te slapen. Soms moest hij wachten en toen liep hij voor de troepen uit. Herken je dat misschien een beetje vanuit je eigen karakter? Of heb je niet zoveel licht over je eigen leven? Dat is wel belangrijk. En dat vind ik het mooie. Het is deze apostel. Ik hou wel van Petrus figuren. Want ik geloof dat de pit bij Petrus goed was. Er wordt wel eens wat negatief over hem gesproken, maar ik denk dat we vandaag soms wel eens wat meer Petrussen kunnen gebruiken. Alleen Petrus moest zijn sterke karakter, zijn sterke persoonlijkheid brengen onder het beheer van de Heilige Geest. En dan kan de Heere God sterke persoonlijkheden op een geweldige manier gebruiken. Dat zie je aan de Mozes, dat was ook een sterk karakter. Maar hij werd de zachtmoedigste man op aarde. Dat is een wonderlijk proces, hè? Als je tot wedergeboorte komt, dan kom je op de leerschool van de Heilige Geest. Ik dacht zoveel jaar geleden, nou dan ben ik er. Dan heb ik het lek boven. Maar dan begint het pas. Als je tot bekering komt, begint het pas. En voor heel veel mensen is dat het einddoel. Nee, de Heer zegt, nee, hè, nou kan ik eindelijk wat met je beginnen. Dit is voor mij niet het einddoel, dit is het begin. En nou ga ik je vormen. En dat gaat zo ver dat zelfs een wispelturige Petrus hier genoemd wordt, lees maar mee, een slaaf en een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus. Dat vind ik een geweldige bemoediging voor mezelf. Hij was een visser van vissen. En dan zegt Jezus later in het evangelie van Matthäus... hoofdstuk 4, vers 18 en 19. Ik zal je een visser van mensen gaan maken. Er staat voor de titel predikant ook wel eens een afkorting vermeld. VDM. Verbi Divini Minister. Dienaar van het goddelijke woord. VDM. Maar er was eens een eenvoudige christen die kwam bij een dominee op bezoek. Die denkt, nou, ik heb nood, ik wil mijn hart eens uitstorten. Maar er stond op de deur VDM. Maar er was een eenvoudige ziel, die wist niet wat het betekende. En hij kwam in de middag, hij dacht, dat betekent voor de middag. Dus hij is rechtsomkeer gegaan. Hij zei, nee, zie je, ik kan nou niet meer aanbellen, dat kan ik nou niet meer maken. Hij was niet zo geleerd. Toen sprak hij die predikant later, toen zegt hij, joh, er staat bij jou op de deur VDM. Ik dacht dat dat voor de middag betekende. Nee, Dat betekent verbi divini minister. Nou ja, daar begreep je ook niks van. Maar toen zei die predikant tegen hem, maak er maar van visser der mensen. Dan ben je er ook. Mooi hè? Visser der mensen. Van deze wispelturige Petrus is een visser van mensen gemaakt. En hier wordt hij genoemd een dienstknecht, een slaaf, ja zelfs een apostel. De Heer Jezus, hij is gekomen om te dienen en zijn leven te geven. Hij is de knecht bij uitstek geworden. De leidende knecht des Heeren. Dus Petrus heeft het niet van een vreemde. En ik hoop dat jij er net zo in staat. Dat je zegt, Heere God, ik wil u toebehoren. Ik wil dienstbaar zijn. Ik wil lijken op de meester. Er is een lied dat zegt, wij willen worden als hij. Ook wat betreft het zijn van een dienstknecht. Ik ben 2,04 meter en dan is het makkelijk om iemand de oren te wassen. Dan hoef ik niet door de knieën. Maar als ik iemand de voeten ga wassen, dan moet ik buigen en bukken. Dat is de houding van een slaaf. Dat is Petrus geworden. Hij die altijd voorop liep was een slaaf, een dienstknecht van de Heer Jezus geworden. Nou, dat is de grootste titel die je in je leven te beurt kan vallen. Maar dat niet alleen. Hij is ook een apostel. Dat betekent zoveel als afgezand of gezondene. En weet je wat dat betekent? Dat hij ook in de autoriteit van de Heer Jezus sprak. Daarom is deze brief ook niet vrijblijvend. Hij is geïnspireerd door de geest van God. En het is Petrus, de apostel, de gezondene, die in de autoriteit van zijn zender deze woorden heeft geschreven. Dat betekent dit. Als hij in die autoriteit kwam, is het vanavond niet vrijblijvend. Soms heb ik het idee in de kerken dat een prediking vrijblijvend is. Dat je naar huis kan gaan en zegt, nou ja, het is wat, of het was een beetje saai vanavond. Of hij spreekt wel erg lang. Of hij is niet echt boeiend. Het is niet vrijblijvend om daar eens onder de koffie over te redeneren of zo. Te discussiëren. Nee, het is bediening in betoon van geest en van kracht. God spreekt vanavond. Zit je hier zo? Het is belangrijk om dat te beseffen. Dat woord komt niet tot je als een mensenwoord, maar als Gods woord. Via een kanaal. Maar het is ten diepste Gods woord. En zo sprak Petrus. Nou, dat is even een opening. Wat even op je in moet laten werken. Dienstknecht, slaaf, apostel. En dat vind ik mooi. Want dat kan God van je maken. Ik ken jullie niet allemaal persoonlijk. Ik weet niet wat voor persoonlijkheid jij hebt. Misschien heb je wel een heel zacht karakter. Misschien wel een wat harder karakter. Misschien ben je wel een heel wispelturig persoon. Maar de Heer weet daar iets van te maken, geloof je dat? Maar de grote vraag is, ben je bereid om jouw leven, om jouw karakter in zijn hand te leggen? Er zijn heel veel mensen die willen vergeving van zonde ontvangen, maar die houden heel hun leven hetzelfde karakter. Ja goed, zo was mijn opa ook. En mijn vader was zo. En ik ben een product van hen, dus dat is nu eenmaal zo. Nee, Petrus is gevormd zodat hij een zeer krachtige prediker wordt op de Pinksterdag, waar of niet? Komen er 3000 tot bekering. Deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben. Nou, dan moet je van Hooghuizen komen. Hij stond daar in de autoriteit van zijn Heer. Een echte gezondene. Hij sprak in betoon van geest en van kracht. En weet je wat ik zo mooi vind? Er staat hier in vers 1 dat hij de Heer Jezus beleidt als God. Hij was een Joodse man, hè, Petrus. Dus de door God beloofde en gezonde Messias erkent hij als de Zoon van God. Nou, dan heb je heel wat stappen gemaakt. Vanuit zijn achtergrond. Want daar scharniert het nog om, hè? Jezus was misschien wel een voorbeeld, maar de Zoon van God gaat veel Joodse mensen vandaag te ver. En trouwens ook heel veel christenen. Althans, die de naam van Christus in de mond nemen, twijfelen aan de godheid van Jezus. Maar hier wordt nog even de godheid van Jezus onderstreept en bevestigd. Moet je aan vasthouden hoor. Hij was 100% God en 100% mens. En Petrus als Joodse man bevestigt het hier. Hij predikte Jezus als de Zoon van God. Niet meer en niet minder. Als de zaligmaker, als de verlosser, als de heiland. En hij groet dan met de woorden, genade en vrede voor u mogen vermeerderd worden. Dat is iets moois. Weet je wat daar staat? Vermenigvuldigd worden. Nou, er zitten niet zoveel kinderen, maar als ik een kind zou vragen, hoeveel is 3 plus 3? Nou, dan zegt een kind over het algemeen 6. Maar als ik nou vraag, hoeveel is 3 keer 3? Dus vermenigvuldigen, ja, dan kom je uit op 9. Tweezelfde getallen, maar het is net welke toepassing maak je. Optellen kom je uit op 6, vermenigvuldigen kom je uit op 9. Nou, het is alsof Petrus zegt dat genade en vrede in een sneltreinvaart in jullie leven vermeerderd, vermenigvuldigd mag worden. Genade, amazing grace. Dat is leven uit onverdiende gunst. Zo begint het leven na de wedergeboorte, maar zo leef ik elke dag. Ik leef uit de hand van God in de erkenning, zonder u kan ik niets doen. Dat is leven uit genade. En dat dat maar vermeerderd mag worden in je leven, dat is de groet van Petrus. En dat de vrede in je hart mag toenemen. Dat is mooi, hè? Heb je vrede in je hart? Nee, ik vraag niet of je door geloof gerechtvaardigd bent en dat je daardoor vrede met God hebt. Daar ga ik even vanuit. Maar of je ook de vrede ervaart. Want ja, als je het alleen in theorie hebt, die zegt ja, ik geloof in Jezus en door geloof heb ik vrede met God. Maar het is toch heerlijk dat je het ook mag beleven, toch? Vrede en rust. In een wereld waar zoveel onvrede is. Dat is toch wonderlijk? Er is iets aan de binnenkant van je leven. Kan niemand van je afnemen, hè? Dat is een heerlijke vrede. Petrus zegt dat genade en vrede vermeerderd mogen worden. Nou, dat was vers 1 en 2. Ik ga niet overal zo lang bij stilstaan. Maar wat ik wel mooi vind, als ik het leven van Petrus bestudeer, dan heeft God hem op een leerschool genomen en hij is tot grote hoogte gestegen. En dat vind ik zo interessant, want het gaat vanavond over een vormingsproces. Dit kan de Heer ook in jou en mijn leven bewerken. Wat een bemoediging, hè? Als je wel eens vastloopt met jezelf. Dan zeg je vanavond, Heer, als dat met Petrus kan gebeuren, dan kan het ook met mij. Hier ben ik. Maar dat is wel spannend iets. Want dan moet je de Heer de ruimte geven in je leven om dat te doen. Dan komt hij heel dichtbij. En als je vandaag een boodschap brengt die dichtbij komt, dan worden sommige mensen heel onrustig. Dan moeten ze precies een snoepje pakken, of dan gaat een telefoon af. Of ze kijken op de klok. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als de Heere God dichtbij komt, als de Heere Jezus dichtbij komt, dan wil hij je meer gaan veranderen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dan wil hij meer vrucht in je leven naar boven brengen. Dus je moet hem toelaten. Gisteren was ik de heg aan het snoeien. Ik heb helemaal geen groene vingers, hoor. Dus ik hoop dat het weer wat uit gaat lopen. Maar goed. Ik zei tegen de buurvrouw, zal ik uw heg ook doen? Nou, dat zou ik geweldig vinden. Ik zeg, maar ja, hoe diep gaan we, hè? Zeg ik tegen haar. Want ja, als ik iets doe, dat is een beetje mijn karakter, wil ik het ook goed doen. Dat je echt ziet, hé, er is wat gebeurd. Nou ja, dan kan je best diep gaan. En dan kom ik heel dicht bij die heg. Hoe dieper ik hem terugsnoei, ik hoop dat er meer uit voort gaat komen uiteindelijk. Zo is het ook met de Heere God. Dat is bij Petrus gebeurd. En is een krachtige prediker geworden. Nou, dat was de kop. Dan gaan we even naar de staart om in het midden uit te komen. Wanneer schrijft Petrus deze brief? Nou, dat is heel bijzonder. Lees maar in die laatste versen. Hij zegt in vers 14, de Heere Jezus heeft mij duidelijk gemaakt dat mijn aardse tent zal worden afgebroken en dat moment gaat spoedig plaatsvinden. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt en met dat hij zich bekend maakt, ik ben Simon Petrus, wil ik ook dit tegen jullie zeggen, mijn einde is nabij. En dat is eigenlijk zijn motief om die brief te schrijven. En hij gebruikt het beeld van een tent. Nou, misschien ben je wel eens gaan kamperen of kampeer je elke zomer. Ja, bij ons thuis, ik ben niet met kamperen opgevoed, want dat was meestal kramperen. Hè? Wij zaten meestal in iets degelijks, stevigs, niet te veel uitdagingen, hielden mijn ouders niet zo van. Maar kamperen, je tent opslaan en op een gegeven moment zit de vakantie erop, dan ga je je tent ook weer afbreken. Nou, die stokken hebben natuurlijk allemaal een code of een kleurtje, dat leg je allemaal bij elkaar, dan weet je volgend jaar hoe het zit. En je vouwt die tentdoeken in, je legt het weg, de vakantie zit erop, we gaan afronden, we breken onze tent af. Petrus zegt, zo is het ook met mijn lichaam. En dat is wel iets bijzonders. De geest gaat terug naar God van wie hij ook gekomen is. En dat lichaam, daarvan moet je nou niet zeggen, dat doet er niet meer toe. Nee, dat vouwen we netjes op. Want je bent gekocht naar geest, ziel en lichaam. Dus ook dat lichaam gaan we opvouwen als een tent. Gaan we als christenen niet cremeren, maar gaan we begraven. Vertrouwen we toe aan de schoot van de aarde in de verwachting dat het zal opstaan. Op die ene bijzondere dag. Dat is onze verwachting. Dus we slaan onze tent ooit op, maar we breken hem ook af. We vouwen het netjes op en we wachten, we zien uit naar de dag van de openbaring van Christus. Daarom zeggen we ook niet, als een christen begraven wordt, dan moet je maar niet meer zeggen hoor, we gaan hem naar zijn laatste rustplaats brengen. Daar heb ik altijd een beetje moeite mee. We leggen hem tijdelijk in een graf. Het is een tijdelijke verblijfplaats. Voor een poosje. En daar besteden we aandacht aan, want dus ook het lichaam is waardevol. Besteden we aandacht aan, nemen we afscheid van. Maar de dood heeft niet het laatste woord. Nou ben ik wel benieuwd. Kijken jullie meer uit naar de dag van je sterven? Of naar de dag dat de Heer komt? Ja, dat is een heel Bijbels antwoord. Weet je, wij moeten eigenlijk niet zozeer bezig zijn met de dag van ons sterven. Je moet er wel op voorbereid zijn, maar het moet niet je leven bepalen. Je moet meer uitzien naar de Heer dan naar de dag van je sterven. Dit was ook de trant waarin Paulus schreef. Hè? Lees de brieven maar na. Als je Paulus leest, ja, die Paulus die verwachtte wel wat. Die schrijft altijd in die verwachting. Nou, Petrus heeft misschien ook wel in die verwachting geleefd, maar de Heer Jezus heeft hem het echt geopenbaard. Het einde is nabij. En het is nu 5 jaar geleden dat mijn vader is overleden. Dat was deze maand. En de laatste dagen was ik bij hem. En dan ben je benieuwd, wat gaat hij nog zeggen, hè, op het laatst. En ik vergeet nooit meer dat ik met Annette en onze kinderen bij zijn sterfbed stond. En toen sprak hij uit Psalm 103 heel bemoedigende woorden. Dat vergeet je nooit meer. Dat weet ik nu nog. Petrus is aan het einde van zijn leven gekomen. Wat zou hij nu nog gaan zeggen? Nou, weet je wat heel interessant is? Lees maar mee. Hij wil nog iets kwijt aan de gelovigen. En dan zegt hij in vers 12, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. Hey, hij weet, mijn einde is nabij. Ik wil nog iets kwijt. Nou, dan zou je denken, aan het einde van zijn leven, er komt een geweldige nieuwe openbaring. Daar zijn mensen gek op vandaag, hè? Iets nieuws. Maar weet je wat hij zegt? Ik ga je alleen iets in herinnering brengen. Ik vind het zo mooi, zo nuchter, maar zo bijbels. Ga je herhalen, Petrus? Ik ga herhalen. Nou ja, ik heb vroeger opleiding marketing gehad, niet maar A, niet maar B. Herhaling is de kracht van de reclame. En Petrus gaat aan het einde van zijn leven in de herhaling. Hij gaat gewoon dingen vertellen die ze al lang wisten. En dat vond ik heel interessant toen ik dat op me in liet werken. Want ik dacht bij mezelf, ja Petrus, zo aan het einde van je leven heb je toch nog wel iets te melden, iets nieuws te melden. Nee, het is een herhaling, zegt hij. Nu is het zo dat het ook kan zijn in een preek dat je zegt, ja die dingen weet ik eigenlijk al. Weet je, als je vooraan staat, dan zie je alles, weet je dat? Misschien vind je dat niet prettig dat ik dat nu zeg, maar je ziet veel of mensen betrokken zijn of niet, of ze meedoen of niet. Je ziet alles. Maar je ziet soms mensen ook wel eens afwijken. Nou, dat kan natuurlijk zijn omdat de dingen in je leven spelen, waardoor je afgeleid wordt. Hè? Zorgen misschien, dat kan. Het kan ook zijn dat de spreker niet echt boeit, kan ook. Het kan ook zijn dat je denkt, dit weet ik al. En dan laat je je wegleiden. Geen nieuws vanavond in Maranatha Ermelo. Nou ja, Petrus had aan het einde van zijn leven geen nieuws. Geen nieuwe dingen. Ik breng jullie slechts iets in herinnering. Ja, zo sterk dat hij het zegt in vers 15. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat na mij heen gaan deze dingen in jullie gedachten blijven. Nou, dan moet dat wel iets zijn van een heel bijzondere waarde, of niet? Dat is het ook, ja. Als jullie overlijden, ik weet niet of je er wel eens over nadenkt, maar wat zou je dan willen dat ze in Ermelo denken? Ik ken jullie namen niet, maar de een heet Debbie hier en de ander heet Jan. En ja, die Jan die herinneren we als... Nou, daar komt het. Je wil op een bepaalde manier in herinnering blijven. Nou, Petrus zegt wat ik jullie ga zeggen. Ik hoop dat je na mijn heengaan daar nog aan denkt. Dat het in je gedachten, ja, dat het echt ingeprent is. Dat. Heel diep. Dat je niet meer loslaat. Nou, dan moet het iets heel belangrijks zijn geweest. En daarom durft Petrus het aan om te herhalen. Nou, dat vond ik een heerlijk iets toen ik dat ontdekte van de week. Ik denk, oh, je hoeft je helemaal niet te schamen als je keer iets twee keer vertelt. Petrus deed het ook. Aan het einde van zijn leven nog. Er kwam niet een heel nieuw verhaal. En ik werd van de week bepaald. Die geschiedenis ken je wel. Bij Handelingen 17 vers 21. Hoef je niet op te zoeken. Maar weet je wat daar staat? Daar is Paulus op de Areopagus. En dan staat er... De inwoners van Athene besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Ik denk dat dat soms in de kerk ook een beetje zo is vandaag. Ik moet voorzichtig zijn wat ik hier zeg. Er zijn heel veel bewegingen die denken, ja, wij hebben nou uitgevonden. Nou hebben we het. Je moet bij ons komen. Bij ons zijn daar de manifestaties van de Heilige Geest en tekenen en wonderen. Nou, dat zijn allemaal golfbewegingen door de geschiedenis heen. In die zin is er niks nieuws onder de zon. En als er niks nieuws meer is, als er geen spektakel meer is, dan zijn we snel uitgekeken. Dan zeggen we, ja, daar is het ook uiteindelijk niet hoor. Nou, weer iets nieuws. En dan zitten ze er 2 jaar en ontdekken ze weer wat. En dan weer iets nieuws. Nou, het is net of je in Athene bent. Dat is vandaag heel actueel. Weet je wat Petrus zegt? Ik ga jullie ergens aan herinneren. Ik ga iets in herinnering zoeken. En iemand op zijn sterven. Ja, die laatste woorden die hebben heel veel waarde, of niet? Zo ook hier. En daar wil ik even op in gaan zoomen. En in de voorbereiding, toen dacht ik aan het beeld van een atleet. We hebben net de Olympische Spelen achter de rug. Ik weet niet of jullie sportliefhebbers zijn, maar... Ik heb een heel verleden in de sportwereld achter de rug. Dus sport is altijd nog een gevoelig dingetje voor mij. Maar ik bewonder altijd wel een atleet. Trouwens, de Bijbel gebruikt die voorbeelden ook. En ik heb zelf... Ik zou je de details besparen, maar best een beetje fanatiek gevoetbald, kan ik wel zeggen. En dan train ik 3 keer in de week en in het weekend speelde ik dan wedstrijden. Maar als wij dan op een training kwamen, dan deden we heel vaak, begonnen we met dezelfde oefening. Dan speelden we een rondo. Nou, de kenners weten wel wat ik bedoel, hè? Met z'n 4 en 5 in een kring, 2 in het midden en dan gewoon dat balgevoel krijgen. Hè? Dan moet je eindeloos doen. Elke training begon daarmee. En trouwens, elke profclub begint er nog mee vandaag. Gewoon rondo's oefenen. Dat is het eerste wat we gaan doen. Ja, maar dat hebben we nu al gehad. Dat weten we nu wel. Nee, we gaan het toch doen. En die atleet doet precies hetzelfde. En dat beeld, dat voorbeeld kwam bij mij binnen. Want hij begint vaak met dezelfde oefeningen. Hij traint steeds weer die basisvaardigheden. En die basisvaardigheden, nou komt hij, die wil die atleet verfijnen. En van daaruit ontwikkelt hij zich tot een completere, betere atleet. Door nieuwe technieken en vaardigheden aan te leren. Maar steeds weer vanuit die basis. Dit is voor je geestelijk leven ook heel belangrijk. Als je zegt, ik heb het met de Heer Jezus en zijn kruisdood en opstanding wel gehad, dat weet ik nu wel. Ik ben nu nieuw aan nieuwe thema's toe, dan zeg ik vanavond bekeren. Want je hebt er nog weinig van begrepen. Toen de koningin van Sheba bij Salomo kwam, je kent dat voorbeeld toch wel. Ze had veel over hem gehoord. Maar toen ze kwam en alles zag, zijn rijkdom, ze zegt, de helft is me nog niet aangezegd. Dus de vraag is niet of wij alles al weten... Weet je wat een veel belangrijkere vraag is? Of wij al praktiseren datgene wat we weten. Ik heb dat denk ik wel eens eerder hier gezegd. Er zei ooit een prediker, je hebt geen recht op een nieuwe preek als je de laatste nog niet gehoorzaamd hebt. Nou, dan moet je vandaag eens in de gemeente zeggen. Jullie krijgen geen nieuwe preek. Volgende week. Je kan komen, maar als je niet gehoorzaamd hebt, dan... Sla een weekje over. Eerst in de praktijk brengen wat je gehoord hebt. Dus zeg nou niet te snel, dat weet ik wel. Of dat heb ik wel gezien. Nee, herinnering is iets heel belangrijks. Nou, ik heb de kop besproken, de staart, nou gaan we naar de kern. Nou komen we pas tot de climax. Want wat zegt hij nou? In vers 3 tot en met 11. Hij zegt, broeders en zusters, ik wil jullie aansporen tot geestelijke groei. Dat is eigenlijk mijn geestelijke testament, zo zou je het kunnen noemen, hè? Dat is een geestelijke testament. Petrus, wat is er op je hart? Nou, ik wil je stimuleren om geestelijk te groeien. Waarom? Is dat een doel op zichzelf? Nee, dat niet, zegt hij. Maar ik doe het met het oog op de dwaalleraars die gaan komen. Dat is het eerste. En op dwaling die de gemeente binnen gaat komen. En ook op dit punt, als je geestelijk groeit, zal je een rijke ingang hebben in het eeuwig koninkrijk. Nou, wie wil dat nu niet? Er zijn mensen die willen straks binnenkomen met de hak over de sloot. Oeh, gelukkig ben hij binnen. Dat. Je hebt mensen die stellen vragen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet buiten blijf? Maar ik hoef er ook weer niet te ver binnen te vallen. Weet je, net aan al. Kantje boord, zouden we zeggen. Kantje, maar dat is niet wat de Bijbel leert, hè? Weet je wat we vandaag nodig hebben? Mensen die passie hebben voor de Heer Jezus. Die een innerlijke drijf hebben. Die niet vragen, hoe kom ik net binnen? Of hoe blijf ik net niet buiten? Of nou, hoe je die vraag ook stelt. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Maar een ruime ingang. Waar heeft het mee te maken? Met een toegewijd leven. En dat is wat Petrus onderwijst. En hij zegt, het is de beste remedie tegen dwaling en dwaalleraars. En nu zijn er heel veel mensen vandaag, ook in mijn eigen gemeente, in onze gemeente die ik mag dienen als oudste, die zeggen, ja maar Jacques, wie ben ik? Dat kan ik toch helemaal niet? Wat voeg ik nou toe aan mijn geloof? Wie ben ik eigenlijk? Nou, in jezelf ben je ook niet krachtig. Daar gaan we vanavond ook niet een beetje oppimpen of zo hoor. Maar de Heere God weet dat veel beter dan dat jij dat weet. Dus daar sta ik heel ontspannen in. Hij weet dat ik zwak ben. Maar weet je wat hij ook weet? In mij en door me heen ben je krachtig. En dat is altijd het geheim van het geestelijke leven. In zwakheid openbaart zich juist kracht. En daar moet je even goed opletten. Want deze worsteling is door de eeuwen heen altijd aanwezig geweest. De Heere God die vraagt iets van ons. En vervolgens kijken we naar binnen en zeggen we, ja, maar wie ben ik? Weet je wie er ook mee geworsteld heeft? Het is gevaarlijk om hem te noemen, maar toch ga ik hem wel noemen. Kerkvader Augustinus. Hij heeft niet altijd mooie dingen gezegd, ook niet over Israël, maar hij heeft wel dit gezegd. Hij zegt, Heere God, hoe zit het nou? Hè? U beveelt dingen, maar ik ben niet in staat om ze te praktiseren. En weet je wat hij bad? Vind ik heel mooi, luister goed. Hij zei, geeft u toch aan mij wat u van mij beveelt en beveel dan aan mij wat u van mij wilt. Hij ging te snel, hè? Maar het is wel mooi. Geeft u toch aan mij wat u van mij beveelt en beveel dan aan mij wat u van mij wilt. Hij wilde in een ontspannen leven komen. Nou, met die uitspraak, met dat gebed van Augustinus zit je midden in 2 Petrus 1. Want voordat Petrus begint aan die toevoegingen, zegt hij eerst, wat hebben wij nu ontvangen? Mag ik het eens zo zeggen? Welke cadeaus zijn je door genade ten deel gevallen? Dat is wat hij zegt. En als je dat bewust bent, ja, dan gaan die toevoegingen vanzelf. Dat is het eigenlijk. Je zou zeggen, nou, vertel even wat over mijn cadeaus. Nou, ik heb er 4. Allereerst is ons het kostbare geloof geschonken. Dat hebben we ontvangen. Dat is het eerste. En dat heeft niet te maken met geloof als werkwoord. Het vertrouwen op de Heer Jezus, dat hoort er wel bij. Maar hier gaat het vanuit het Grieks heel sterk om de geloofsinhoud. Datgene wat we geloven. Je zou ook kunnen zeggen, Efeze 1. Alle geestelijke zegen. En die kan je opsplitsen in zegeningen. Ga je vanavond natuurlijk allemaal doen, hè? En dan moet je even tellen op hoeveel zegeningen je komt, Efeze 1. Dat is een leuke uitdaging. En dan zeg je, Heere God, dat is me allemaal ten deel gevallen. Dat is waar ik in geloof, in vergeving van zonde, in de inwoning van de geest, in eeuwig leven. Maar nog veel meer. Dat is dat kostbare, je kan ook vertalen, waardevolle geloof. Dat wat we geloven. En zo belangrijk vandaag. Sommige mensen zeggen, ja, het gaat erom dat je gelooft. Ja, wacht even. Waar geloof je in? Duivelen geloven trouwens ook. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, ik geloof ook in Jezus hoor. Ja, waar geloof je in? Wat is de inhoud van je geloof? Petrus zegt, een kostbaar geloof is ons geschonken. En dat kostbare geloof, dat vind ik ook mooi. Hij zegt, dat is aan meerdere geschonken. Hè, die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Dat geldt voor de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is hen geschonken, geloofsinhoud. En daar moet je vandaag pal voor staan. Weten waarin je gelooft, wat je gelooft. En dat niet laten roven door een of andere dwaalleraar of wat dan ook. Daar moet je voor vechten. Daar moet je voor staan. En dat hebben we nodig vandaag. En dat is vooral voor mannen belangrijk. In hun huwelijk, in hun gezin. Waar sta je voor? Mannen in de gemeente, leidinggevende figuren moeten vandaag opstaan. Er zijn weinig geestvervulde leiders. Maar dat hebben we nodig vandaag. Wat is onze visie? Wat is onze koers? Ik hoor heel veel mannen zeggen, ja. Nee. En dan krijg ik vrouwen bij me naar de dienst. Ja, mijn man zegt altijd, maakt mij niet uit hoor. Nee, we moeten visie ontwikkelen. Wat geloven we? Waar leven we voor? Een kostbaar geloof, zegt Petrus. Dat is het eerste. Tweede, het wordt steeds mooier hoor. Vers 3. Ook is jou en mij goddelijke kracht gegeven. Dat is allemaal gegeven, hè? Er staat dan het woordje ontvangen of geschonken, is allemaal gegeven. Goddelijke kracht. Weet je waar je dan aan moet denken? Aan Romeinen 8, aan Filippenzen 3, waar het gaat over de opstandingskracht. Weet je dat de kracht, niet schrikken hoor, waarmee Jezus uit de dood opstond, die is vandaag werkzaam in allen die tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. Dat is een kracht. Jezus stond op uit de dood. O glorie. Halleluja. Maar dat is dezelfde kracht die vandaag in de gelovigen actief is. Mag ik iets vragen? Ervaar je dat in je leven? Ik zou wensen dat er een wolkje boven jullie hoofden verscheen. Want je kan het wel verstandelijk beamen, maar ervaar je de kracht van God in je leven? Dat wil niet zeggen dat je allerlei mystieke dingen uitvoert. Weet je wat het vooral betekent? Dat je volhardt. Daar wordt het laatste aan gedacht vaak, als het over kracht gaat. Maar dat ik trouw ben, volharding, in de navolging van Jezus. Kracht, dagelijks. Ja, maar het is zo moeilijk, in mijn leven ook. Troost je met die gedachten. Maar toch kracht, dagelijks. Dagelijks bekrachtigd te worden. Naar de inwendige mens. We gaan niet van klacht tot klacht steeds voort. Maar van kracht tot kracht. Dat is het normale christelijke leven, zou Watchman hier zeggen. Het is ons jullie durven niet, maar het staat er echt, geschonken. Het derde, weet je wat ons ook geschonken is? De grootste en kostbare belofte. Mooi hè? En die belofte hebben betrekking op het tijdelijk leven en op het eeuwige leven. Totaal pakket aan beloften, wat wil je nog meer? Voor tijdelijk leven, voor vandaag, voor morgen, in de omgang met die lastige collega, om te voorzien in wat ik nodig heb in mijn gezin. Belofte voor tijdelijke leven. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Is toch een heerlijke belofte of niet? Maar ook de belofte. Wie in mij gelooft, die zal leven zelfs al waar hij gestorven. Ja, dan gaan we weer over de toekomst. Allemaal geschonken. Joh, je bent zo rijk. Leef je eruit. Uit de volheid van Gods belofte. Staan op de belofte. Van mijn Heer en God. Die ik niet verdiend heb. Het gaat helemaal niet terug op jou of mij. Het heeft ook niet met mijn karakter of intellect te maken. Maar met een gevende God. Dat is mijn rust. Het vierde wat geschonken is. Je kan je geluk niet op. Hè? Ik zie jullie steeds meer gaan stralen. Wat ben ik rijk. Ja, maar straks komt de toepassing hoor. Dus blijf rustig zitten. Het vierde wat er staat. Dat geloof je bijna niet. We hebben deel gekregen, vers 4, aan de goddelijke natuur. Nou, sommige uitleggers, voor zover je kan zeggen dat het dan bijbeluitleggers zijn, die maken van gelovigen goden. We zijn eigenlijk God geworden. Nou, als je oppervlakkig leest, dan zou je tot die conclusie kunnen komen, maar dat is niet wat hier staat. Dat is ook niet wat je kan baseren als je alle, of wat je kan staven als je alle bijbelboeken leest. We zijn geen God geworden. Maar God heeft wel iets goddelijks in ons gelegd. Nee, zwak uitgedrukt. De Heere God is er in ons komen wonen. Door zijn Heilige Geest.
En die geest is erop uit om jou en mij gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. Dat is je geschonken. Dat is een mooi proces. Ook wel eens eng, hè? Of vind je van niet? Ook wel eens een proces dat je heel hard uitroept dat er iets wordt weggetikt wat Jezus niet is in je leven. Of wordt aangewezen, misschien vanavond wel. Zoals die man op dat vakantiepark waar ik ooit was en ik preekte over bekering, de noodzaak daarvan. En ik benoemde een zonde en die speelde in zijn leven. Was aan het begin van de vakantieweek. Ja, heel zijn vakantie was verknoeid. God had tot hem gesproken. En hij was boos op me. Maar hij ging blij naar huis. God sprak tegen hem en hij heeft het in het licht gebracht. Opruiming gehouden. De geest van God was in hem komen wonen en die ging hem gelijkvormig maken aan het beeld van Jezus. Toen moest hij breken met die zonde. En hij zat zo te mopperen op zijn vrouw over mij. Hij had een wijze vrouw. Weet je wat die vrouw zei? Je moet stoppen om tegen mij te mopperen, ga lekker naar hem toe. En toen kwam die. Als een Nicodemus in de schemer. Dat is ook een waarheid. Maar die beste man die kwam naar mij toe. En hij beleed in de schemer zijn zonde. En ik vergeet het nooit meer. Ik zat met Annette wat te drinken. En hij kwam bij ons chaletje aanlopen. Ik zag een schim. Ik zei tegen Annette, wat gaan we nou krijgen? Wie komt daar nou? Heb je iemand uitgenodigd? Ik zei, nee, ik weet het niet. Toen kwam hij. Ze klompen. En hij zegt, ik wil met je praten. Dus Annette ging weg. Hij zei, moet je wat drinken? Ja, zij zei tegen hem, ja prima. En toen ging hij beleiden. Hij zei, ik irriteer me aan jou. Ik zei, nou dat kan natuurlijk hè. Want ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Je hebt fans, ook als je spreekt. En je hebt mensen die, daar wordt het nooit wat mee zeg maar. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Maar ik zeg dat je je ergert, oké, maar wat is de inhoud van je ergernis? Hij zegt, nou je hebt een snaar geraakt. Waarvan ik nooit had gewild, zeker in vakantietijd niet, dat jij die zou raken. Ik zeg, nee maar God spreekt met je. En hij werkt door zijn woord en door zijn geest. En hij is met een plan in jouw leven bezig. Hij zei, ja, mijn vrouw heeft me naar jou gestuurd. Ik zei, nou, dan heb je mij zo'n vrouw. Maar ik zeg, wil jij ermee breken? Want de Heer wil jou gelijkvormig maken aan zijn beeld, aan zijn gelijkenis. En dit past er niet bij. Hij zei, dat wil ik wel. Ik zeg, maar het is niet mijn probleem, het is jouw probleem. Dus je gaat het zelf aan de Heer beleiden. En dan ga ik je helpen. En al snotterend en huilend, een grote vent, hè. Kwam boos naar mij toe. En toen stond hij op. En de Heer had hem de zonde vergeven. En hij huilde uit in mijn armen. En zo ging hij weer weg. Dit is wat God doet vandaag. Deel aan de goddelijke natuur betekent ook dat je het verderf wat er staat ontvlucht. Daar hoort er wel bij vandaag, hè? Dat is één geheel. Heiligmaking. Ja, positioneel, zeggen mensen dan vandaag. In Christus ben ik, ja, ik begrijp het, maar ook conditioneel. Ook in de praktijk van het leven. Niet alleen in theorie, maar ook in praktijk. Die moeten in evenwicht komen. Nou, 4 cadeautjes. Nou hoef ik niet lang meer te spreken hoor. 4 cadeautjes, 4 cadeaus. 4 zegeningen. Een kostbaar geloof, goddelijke kracht, grootste en kostbare belofte en deel gekregen aan de goddelijke natuur. Heere God, ik kan er niet bij. Hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, zegt een heel oud lied. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat. En weet je, die Petrus, ik vind dat een prachtige broeder. Hij heeft zichzelf voorgesteld. De groet, kennismaking. Hij heeft gezegd, mijn einde is nabij. Ik heb nog één ding te zeggen. En dat is, ik wil jullie stimuleren tot geestelijke groei. Ja, maar dat kunnen we helemaal niet. En wie voegt er wat toe aan? Nee, blijf rustig zitten. Ik wil je gaan wijzen op dat wat God je geschonken heeft. Dat je je daarin gaat verblijden. Dat je daarin gaat staan. Dat je daarover gaat verheugen. Dat je daaruit gaat leven. En pas dan ga ik je aansporen tot een nieuw leven. Nou, dan heb je die worsteling van Augustinus. De Heere geeft eerst iets voordat hij je ergens toe oproept. Mag ik het eens zo zeggen? Stel voor dat je timmerman bent. En ik geef je een opdracht. Zeg, ja, maar ik heb helemaal geen gereedschapskunde. koffer of iets, of een tenue. Nee, ga eerst aankleden. En ga je toerusten. Ga je alle materialen geven, zodat je de opdracht kan uitvoeren waar ik je toe oproept. Dat doet Heere God ook. Hij roept nooit iemand ergens toe op, alvorens die hem ergens toe bekwaamt, toerust. En daarom begrijp ik nooit dat mensen, als je, ik heb het vanmorgen ook in onze eigen gemeente gezegd, nou ja, hier is het makkelijker, maar in je eigen gemeente is dat moeilijker, hè? Maar ik heb het toch gezegd. Ik zeg, jullie begrijpen mijn boodschap niet altijd. Jullie pikken het niet altijd goed op. Ja, als die Jacques weer komt preken, dan kunnen we er weer tegen van de week, zeg. Mensen, liever was ik net in de rust, komt hij? Nee, ik wil je laten zien wat je ontvangen hebt, en van daaruit roep ik je op om daaruit te leven. Nou, nou komen ze achter elkaar, hoor. Want wat zegt hij nou? Nu je dit weet, nu je deelt in die rijkdom, voeg aan je geloof toe. En weet je wat er dan staat? Span je in, wijd je toe, beijver je. Geestelijke groei komt je niet aanwaaien. En het eerste wat hij zegt, voeg aan je geloof toe deugd. Weet je wat dat wil zeggen vanuit het Grieks? Dat is geestelijke kracht of moed. Het heeft ook te maken met dapperheid. Om als een levende vis tegen de stroom in te zwemmen. Soms moet je wel eens je comfortpositie verlaten. Herken je dat in je leven? Je hebt mensen die willen altijd een beetje op de achtergrond. Weet je wel? Maar soms moet je wel stappen zetten in je leven. In geloof, in vertrouwen. Als je dat doet, dan zou je zien dat de relatie met de Heer verdiept wordt. Want dat gaat altijd vanuit het kennen van Hem, hè? Vanuit die relatie. Als het hier over kennis gaat, gaat het niet over intellectuele kennis, maar over relationele kennis. En doordat je deugd mag toevoegen aan je geloof, wordt die relationele kennis van de Heer Jezus verdiept. Het tweede wat hij zegt, nou ja, daar heb je hem, kennis. En nogmaals, dat is die voortgaande verdieping van de relatie met de Heer. Mag ik eens vragen, ken je de Heer Jezus nu dieper dan het moment dat je tot geloof kwam? Kijk, ik ben 17 jaar getrouwd met Annette, ik zal niet alle details vertellen, maar en we hebben behoorlijk wat jaren verkering gehad. Ja, dat had met mij te maken, ik had bindingsangst. Ik denk, nou moet ik met één vrouw door het leven, dan maak ik een keuze, dan ben ik met de rest van mijn leven, ja. Ja, die mogen je niet doorvertellen, hè? Maar zo dacht ik wel. Ik denk, ja, dan ben ik de pineu natuurlijk. Dan verbind ik me en dan. Terwijl ik altijd een vrije vogel ben geweest. Ik hoefde nooit te overleggen, dan verbond ik me met iemand. Dat vond ik moeilijk. Dat gaf twijfel in mijn hart. Totdat ik, Annette is een klein vrouwtje, maar wel pittig hoor. Ze zeggen op een gegeven moment, wat wil je eigenlijk met je leven? Ik stelde alleen maar vragen. Hoe denk je daarover? Hoe denk je daarover? Hoe denk je daarover? Hoe denk... Nou, dat is ook niet echt gezellig, hè? Maar het is goed gekomen. Inmiddels 17 jaar getrouwd. Maar ik kan je dit zeggen. Vanuit die onzekerheid, die vragen, zijn we zo ver gegroeid dat die relatie verdiept is. Ik ken haar nu beter en dieper dan 17 jaar geleden. Dat is mooi, hè? Maar zo is het in de relatie met de Heer Jezus ook. Als het goed is, ken je ook die verdiepingsslag. En kan je iets meer vertellen dan, ja, mijn zonden zijn vergeven. Hoe heerlijk dat ook is. Begrijp je wat ik bedoel? Want het kennen van Hem, dat is het eeuwige leven. Hem te kennen. En Hem vervolgen te kennen. Dit is de beste remedie tegen dwaalleer en dwaalleraars. Het kennen van Jezus. Zijn persoon. Zijn werk. Zijn karakter. Zijn onderwijs. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Daarom moet je met de Heer Jezus bezig zijn. En het gaat in de kerk vandaag over allerlei thema's, maar steeds minder over Hem. Wien te kennen het leven is. Ja, misschien vind je dat niet zo gepast, maar ben jij weg van de Heer Jezus? Ben je helemaal verknocht aan Hem? Daar gaat het om. En als je dat kent, weet je, dan weet je zo wat zo de kliko in kan. Aan al die toeters en bellen die vandaag uit de kast worden. Let us see Jesus. Dat is waar opwekking begint. Als we Hem zien. En ik hoop dat je er enthousiast over wordt. Het derde, blijf er nog even iets bij. Deugd. Kennis. En dan komt er een hele moeilijke. Zelfbeheersing. Moet je ook toevoegen. Dus hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer je jezelf gaat beheersen. Toen ik tot geloof kwam was ik een ongeleid projectiel. Dat herkennen jullie natuurlijk niet op de Veluwe, maar
ik kom uit het Westland. Tussen Den Haag en Hoek-Holland. Nou, daar zeggen ze alles recht voor je raap en noem maar op. Ik was een ongeleid projectiel. Maar door de wedergeboorte, door de inwoning van de geest, leer je zelfbeheersing. Ja, dat is de oplossing van heel veel problemen vandaag in huwelijken, gezinnen en gemeenten. Voeg eraan toe, zegt Petrus. Zelfbeheersing. Weet je wat dat betekent? Dat de zonde je niet meer te pakken krijgt. Dat alle dingen van je leven onder beheer van de geest van God komen. Er is geen terrein in mijn leven waar ik zelf nog over ga. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat allemaal in overleg met hem. Jezelf beheersen. Niet door je drift geleid worden. Of door emotie of door gevoel. Maar jezelf onder controle hebben is een aspect van de vrucht van de geest. Het vierde, volharding, voeg dat ook toe. Dat is belangrijk, standvastigheid, hou vol. Niet alleen aan het begin van je geloofsleven. Niet alleen goed beginnen. Gaat vooral om goed te eindigen. Eind goed? Al goed. Paulus, hè? Mooi, hè? Naar Timotheus. Vind ik zo mooi. Timotheus, je staat aan het begin van je bediening. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik stond aan de goede kant van de lijn. En ik heb de wedloop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Daar is weer de inhoud van het geloof bedoeld. En daar geloofde hij in. Voorts is mijn weg gelegd. Weet je wat de jeugd vandaag nodig heeft? Mannen en vrouwen die niet even enthousiast zijn. Conferentie gehad. Ik heb ze meegemaakt, hè? Conferentie gehad helemaal in de wolken. Tjong, wat een openbaring. En na 3 jaar zie je ze toch weer afzwakken. Volharden. Voeg dat toe aan je geloof. Niet even een opwelling, maar de rode draad in je leven. Het vijfde, godsvrucht. Beetje ouderwets woord, hè? Maar vanuit het Grieks betekent dat eerbied, respect, vroomheid. In de eerste plaats, oprechtheid, respect, eerbied naar God en naar zijn en voor zijn woord. Dat mag toenemen. Weet je, hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer eerbied, respect je krijgt voor zijn woord. Als dat afneemt, als je een beetje door de vingers gaat kijken, een beetje water bij de wijn, dan moet je afvragen of het goed zit in je leven. Hoe langer je met de Heer leeft, hoe meer respect en eerbied je voor hem krijgt en voor zijn woord. Voeg aan je geloof toe godsvrucht. En dan de zesde, broederliefde. Philadelphia, filia. Dat is een liefde, heel bijzonder, omdat die ander aantrekkelijk voor je is. Nou, dat kan zijn in een huwelijk, in een gezin, in een gemeente. Er is een oorzaak voor. Broederliefde, Philadelphia. Dat is mooi als dat er vandaag is, toch? In een egoïstische, egocentrische wereld. Maranatha Ermelo, zie hoe lief ze elkaar hebben dat. Komt er niet tussen. Ja, niet dat je niet erbij kan voegen, maar begrijp je. Ze zijn zo echt aan elkaar verbonden daar. Ze zijn echt. Dan word je geen prooi van de tegenstander. Komt die er niet tussen. En het zevende, de goddelijke liefde, de agape-liefde. Dat is een liefde die niet eist, maar die onvoorwaardelijk is. Liefde die niet het gevolg is van wat die ander doet of wie hij is. Het is, mag ik het eens zo zeggen, de hoogste vorm van liefde zonder aanzien des persoons. Nou, ik moet een beetje gaan afronden. Daar staan er nog een paar versen die ik toch even met je wil noemen. Want, nu zegt vers 8, als deze ontwikkeling jouw deel is, die geestelijke groei, als dat jouw deel is, dan staat hier, dan zal je relatie met de Heer sterker worden en verdiept worden. Dat is mooi, hè? Dan is jouw leven niet nutteloos, niet vruchteloos. Dan is het juist heel zinvol, heel mooi, heel vol. Maar als deze ontwikkeling niet bij je aanwezig is, de Bijbel is eerlijk, hè? Als die niet bij je aanwezig is, dan zegt de Bijbel, dan ben je blind, kortzichtig, vanuit het Grieks, bijziend. Nou, misschien denk je dan aan occulte dingen, hè? Je bent bijziend. Maar ik zat even te googlen in mijn voorheen, bijziend. Nou, dat zijn mensen die alleen de dingen in hun directe omgeving zien, hè? Dus de afstand, kijken op afstand vind je dan lastig of is moeilijk voor je. Nou, christenen die geestelijk niet groeien zijn bijziend, zijn kortzichtig. Moet je goed opletten vandaag. Dat zijn mensen die heel sterk bezig zijn met het kleine plaatje, met de korte termijnvisie, met kortstondig succes. Met kortstondige belangen. Het moet allemaal in het hier en nu. Weet je wat ze missen? Het grote plaatje.
Ja, je bent ook de vergeving van je vroegere zonde vergeten. Je bent je verleden, je hebt het zicht niet op je verleden, je hebt het zicht niet op de toekomst, je hebt het zicht niet op wie je vandaag mag zijn. Je bent kortzichtig, bijziend. Het gaat er ook in heel veel christenlevens om het hier en nu. Maar daar leven we toch niet voor? We zijn geschapen voor de eeuwigheid. Dat is ook mijn probleem met heel die genezingsbeweging. Het moet allemaal in het hier en nu. Kingdom now, vandaag. Maar het is een leugen. Gods koninkrijk gaat in de toekomst aan publiek gevestigd worden. Het duizendjarige vrederijk. God lost niet alles op in het hier en nu. Ik moet het grote plaatje gezien. Waar kom ik vandaan? Ik heb vergeving van zonde ontvangen. Waar ben ik nou op toe? Naar een heerlijke toekomst. Hoe leef ik vandaag? In de gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. Dat is het. Weet je wat echt voor het hier en nu is? Dat is ondeugend voor mij. De gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus. En dat is niet zo populair. Weet je waarom niet? Dat vraagt zelf verloochening. En dat andere, daar word je het veentje vaak mee. Want dat ben jij die het etaleert. Maar hier is het Christus die zich etaleert. Dat vraagt zelfverloochening. Nou, beijver je daarom om je roeping en verkiezing vast te maken. Dat is mooi. Roeping, verkiezing, vastmaken. Roeping en verkiezing, moeilijke begrippen. Sommigen worden er heel zenuwachtig van. Oh, die uitverkiezing. Nou, er is gewoon een uitverkiezing. Ben je er blij mee? Ik er wel. Als God niet had uitverkoren, als hij mij niet had uitverkoren, had ik hier niet gezeten. Had ik niet gered geweest. Ik ben blij met de uitverkiezing. Ik kan alleen maar zingen van de uitverkiezing. Helemaal niet benauwend. Helemaal niet bekrompen of beklemmend. God verkiest. Maar je moet wel dit woord er altijd bij noemen. Bij uitverkiezing hoort altijd roeping. Als God je verkiezen, roept hij ook. Dat is toch mooi? Die uitverkiezing werkt hij uit door middel van de roeping. En hoe roept hij? Door de verkondiging van het evangelie. En nu zijn er zeker op de Veluwe veel mensen die zeggen, kan je weten dat je uitverkoren bent? Dat kan ik toch niet weten? Soms op het sterfbed. Hoe weet ik het? Nou, Paulus die heeft het heel duidelijk weergegeven. Hij zegt, je kan het maar op één manier weten. En dat is als je het evangelie aanneemt. Aannemen. Hij schrijft dat aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 4 en 6. Je kan het weten dat je uitverkoren bent door het evangelie aan te nemen. En weet je wat hij nou zegt? Hij zegt niet dat je je verkiezing en roeping moet bewerken, maar dat er reeds sprake is van verkiezing en roeping en dat je levenswandel het bewijs van je verkiezing moet leveren. Met andere woorden, je nieuwe levenswandel. Bevestigt dat je geroepen bent. Je levenswandel bevestigt dat je uitverkoren bent. Begrijp je wat hier bedoeld wordt? Gaan heel veel mensen werken. Oh, dan moet ik werken om uitverkoren te zijn. Oh, nu moet ik hard gaan werken om geroepen te worden. Nee, voor een christen geldt, je bent verkoren, je bent geroepen. Maar de praktijk van je leven moet het bewijs leveren dat het zo is. Dat is wat Petrus zegt. En dan zou je een rijke ingang hebben in het eeuwige koninkrijk. Nou, wat willen we nog meer? Niet met hakken over de sloot naar binnen, toch? Maar ruimschoots. Nou, ik eindig waar ik mee begonnen ben. Voedsel. Ingrediënten, toevoegingen. Additieven. Met een moeilijk woord. Het versterkt de geur. De smaak. Nou, noem maar op. De houdbaarheidsdatum. Hoe is het in jouw leven? Mag de Heer toevoegen? Mag hij je verdiepen? Mag hij je meenemen zodat de geur van Christus en dat zijn kleur, het zichtbaar worden van Christus in je leven gestalte krijgt, dan moet er iets toegevoegd worden. En sta je daarvoor open. Zeg je vanavond, Heer, dank u wel dat u deze weg met mij gaat. Ik vind dit heel interessant, jij niet? Ik vind het zo bijzonder dat de Heer mijn leven completer gaat maken. Meer gelijkvormig aan zijn beeld. En dit is wat Petrus kwijt wilde. Ik ga sterven, maar dit wil ik je kwijt. Dit wil ik met je delen, zodat je standvastig zal blijven. Gericht op de Heer Jezus. Vervuld van zijn geest. In een proces om gelijkvormig te worden aan hem. En hij zegt, dit is de garantie. Dat je staande blijft en dat je straks een ruime ingang krijgt. In het eeuwig koninkrijk. Ik hoop dat wij niet met de hakken over de sloot binnenkomen.
Maar dat de Heer ook tegen jou en tegen mij zal zeggen, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik heb je over weinig gesteld, maar over dat weinige was je trouw. Ga in de vreugde van je Heer. De Heer zegen jullie met een geestvervulde levenswandel. Amen. We gaan een lied zingen. En dat is Johannes de Heer 187. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered. Johannes de Heer 187, couplet 1, 2 en 3. En dat is een lied wat prachtig aansluit bij dat wat we met elkaar mochten delen. Laten we de Heer danken. Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u echt hartelijk danken dat we zo in alle vrijheid bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat we uw woord met elkaar mochten openen en dat u vanavond tot ons gesproken heeft. Heren, het was geen mensenwoord, maar het was uiteindelijk uw woord wat tot ons kwam. Vanuit die indrukwekkende tweede Petrusbrief. Heer, werk het uit in onze levens. Wees met hen, Heer, die misschien zeggen, ik ben mijn passie kwijt, ik ben mijn drive kwijt, ik ben mijn Ja, de liefde is weggekwijnd, lijkt het wel. Heere, geef dat de boodschap van vanavond ons dan zal aansporen om uw aangezicht te zoeken. En opnieuw u toe te laten, door de werking van uw geest, door uw woord toe te laten in ons hart, om ons denken te vernieuwen, om terug te brengen daar waar u bent. En dat we een nieuwe toewijding zullen maken. En als dit ons leven is, Heer, dan wil ik u danken dat u ook vandaag doorgaat met uw werk. Dat u ons toerust om in deze tijd te leven. Ons toerust voor de dagen die voor ons liggen. Een tijd, Heer, met zoveel dwalingen. Met zoveel dwalingen. Bescherm ons, houd ons staande en vervul ons hart. Met de liefde van Jezus en de liefde voor Jezus. Zodat we mogen wandelen, ziende op hem, de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Wij bidden u zo en wij danken u in de naam van hem alleen. Amen. We zingen Johannes de Heer 400, de dag door uw gunst ontvangen. Ik wil jullie danken voor jullie aanwezigheid. Bewaar dit woord als een Maria in je hart en herkauw het als een rendier. Nou, dat weten we wel na vorige week hier. Dankjewel, broeder. En jij bedankt voor je aanvulling vanavond. Ik geef graag de woorden door uit 1 Petrus hoofdstuk 5. Daar staat de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u en jou na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Je mag naar huis gaan, maar we hebben nog één lied. En dat is een mooi lied. De Heere komt spoedig terug. 1011.